Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 33, vraag en antwoord 89. Zondag 33, vraag en antwoord 89. Daar vraagt de onderwijzer, wat is de afsterving des oude mensen? En die antwoordt daarop, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Tot zover. Zullen wij hierboven de afsterving van de oude mens. En let in de eerste plaats op de aanvang. In de tweede plaats op de achteruitgang. En in de derde plaats op het einde van de oude mens. Dus de afsterving van de oude mens. De aanvang, de achteruitgang en het einde van de oude mens. In deze 89e vraag en antwoord gaat de Heidelberger, de onderwijzer, dus nader omschrijven, in korte, maar zinvolle bewoordingen, de inhoud van deze twee stukken. En nu is hij bezig om ons iets te zeggen van het eerste stuk, de afsterving van de oude mens. Het gaat namelijk dus over de bekering, de omkering, de tot God. En nu wilde ik wel op de voorgrond nog even iets ter verduidelijking zeggen. Verleden week hebben wij die twee stukken bezien als gave des vaders, als inhoud, als inhoudende, de tweede persoon, de zoon. De zoon dus als gave en als inhoud en prediker van deze bekering. En de Heilige Geest als gave en toepassing van deze twee stukken. Toen hebben wij dus in zonderheid de klemtoon gelegd zoals het bij en door God is. Wat hij gemaakt heeft. Wat hij geschapen heeft. We hebben dus, laat ik het zo noemen, de klemtoon gelegd op het objectieve, het voorwerpelijke, hoe dus God alleen de auteur is, ja, de drie enige God van de bekering des mensen, hoe hij het alleen is en niets anders. Maar nu komt de Heidelberger ook afdalen naar ons leven. Naar die tijd tussen wieg en graf dat wij op de aarde zijn. Die enkele stap. Op die weg zonder einde. En nu daalt hij af. En hij laat zijn ogen gaan over degenen, de onderwerpen, die door Gods geest al zo bearbeid worden. En op grond van het woord des Heren gaat hij waarnemen, wat is nu de zichtbare zijde van dat onbedriegelijke werk Gods, van de drie enige God, hier in de harten. Opdat wij niet, zoals ik dinsdagavond reeds zei bij de Bijbellezing, alleen maar zouden staan blijven bij hetgeen dat die Zonen Gods gedaan heeft voor zijn uitverkoren kerk, maar dat wij ook zouden horen wat hij doet in de harten van zijn kerk. Dat die twee ook onlosmakelijk aan elkander verbonden zijn. Dat hij dus niet alleen zondeverzoener is, maar dat hij ook is zondevernieler. En dat het zo aan elkander verbonden is, indien wij door de geest wandelen, of indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende. Leer en leven is dus niet van elkander te scheiden. En als het toch gescheiden wordt, dan is dat niet de bedoeling van Gods woord, maar van onze arglistige harten. Daar hebben wij ook verleden week op gewezen hoe arglistig de mens met het leerstuk van oude en nieuwe mens zichzelf erbuiten weet te houden. En van al zijn kwade praktijken de schuld legt op zijn oude mens en dan toch zichzelf streelt met de gedachte dat er ook nog wat anders is. Als hij weer eens een keer op zijn gemak in de kerk heeft gezeten, dan meent hij ja, dat hij toch wel vertrouwen mag. Nee, het is beter om veroordeeld te worden naar het vlees en behouden te worden in en door God naar de geest, dan om ons in ons vlees staande te houden en dan in ons vlees een zekere vertoning voor te staan die toch geen stand kan houden voor God. Daarom, als ik de punten genoemd heb, aanvang, achteruitgang en het einde van de oude mens, dan moet u in de eerste plaats dit bedenken, dat ik dat nu bedoel op het vlak van de bevindelijke waarneming der ziel. Want in en met Christus, daarvan heeft de apostel gezegd, gij zijt met hem begraven door de dood, in de dood. Dan zegt de apostel, houd het daarvoor dat gij met Christus medegekruisigd zijt, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou zijn en gij niet meer de zonde zou dienen. In Christus is dus de zondaar gans en al gedood en is die nieuwe mens die naar God geschapen is geheel aanwezig. Daar is dus niets meer aan toe of aan af te doen. Maar de ervaring, de bevindelijke inlezing van deze grote stukken, die zijn ten dele. Die zijn ten dele. Daarom zou ik toch wel gaarne willen dat wij de afsterving van de oude mens zo zouden aanvoelen, dat dat nog niet, dat is erbij inbegrepen, zeer zeker, dat hebt u bij de Korinthebrief horen lezen, dat is erbij inbegrepen. De zichtbare en dadelijke zonde die een mens bedrijft, ook in de gemeente van Korinthe, werden boze dingen gedaan, hoererij en vreselijke dingen. Dat is er dus zeker bij inbegrepen. Maar ik wilde toch gaan dat wij zouden bemerken dat het veel dieper gaat. Dat die afsterving van de oude mens, dat is eigenlijk in de diepste zin het gedood worden naar het vlees, naar ons godsdienstige vlees. De zot vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen godsdienstige vlees. Dat afsterven van de oude mens is dus van alle gronden afgebracht worden, van het zichtbare en tastbare. En die opstanding van de nieuwe mens die in hem volmaakt is, maar in den zondaar hier slechts in een klein beginsel wordt ingeleefd, die voorgestelde gehoorzaamheid, zal dan ook niet anders zijn dan het geloof in de Zonen Gods. Dus dan krijgt de afsterving van de oude mens niet alleen een zichtbaar en tastbaar wezen, maar ook een geestelijke achtergrond. Afsterving van de oude mens. Waarom? Omdat er zoveel mensen zijn die van allerlei zonden bekeerd zijn geworden. En die zelfs zeggen, zoals eenmaal die jongeling sprak, alle deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd aan. En Jezus hem aanziende, beminde hem, maar alleen maar omdat hij in die jongeling zag die algemene genade en ontferming van God. Hij beminde in die jongeling de vrije genadebedeling van God. Want die jongeling op zichzelf genomen is nooit dichter bij de eeuwige rampzaligheid geweest dan daar. Toen was hij precies rijp daarvoor. Toen kwam openbaar dat in de diepste zin daar wel uiterlijk een zekere afsterving was aan allerlei zonden en aan allerlei verkeerde praktijken. Maar aan het voornaamste was hij niet afgestorven, namelijk van de inbeelding des harten dat hij God wel behagelijk was. En dat hij den Heere lief had. En dat hij alles deed en een zekere grond had om te hopen op het eeuwige leven. O, je hebt mensen die kun je door een ringetje halen wat het uitwendige betreft. En die geen eens, zal ik maar zeggen, onder de zuivere waarheid leven. En dat je zegt, zijn voorbeelden in de kerk en in de maatschappij, in het huisgezin. Boze stukken die je soms hoort ergens, die hoor je daar niet. Zijn soms in alles mensen, waar geen vinger op te leggen valt. En als ze toch totaal vervreemd zijn van de afsterving van die oude mens. Nog nooit zaligmakend de doodsteek gehad in hun ik. Zijn het doen het zelfers zijn het. En juist waar het in de diepste zin om gaat. Wat het begin is in de levenmaking en de wedergeboorte. Dat God een pijl schiet door dat harnas heen. In de levensader van die mens. Dat wordt gemist. Dus wat er nu tevoorschijn gebracht wordt. Je zou het gunsten des Heren kunnen noemen. Maar het is zo verdorven door het schepsel, omdat hij dat goed wat de Heere hem nog schonk, omdat hij dat op zijn eigen rekening schrijft, en omdat de Heere wel dankbaar mag wezen dat er zulke mensen zijn, zoals hij. Kijk, dat is het verderf, daarom geldt daarvan, die heeft, die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Want de zaligmakende olie des geestes werd gemist, die niet heeft. Ja, die heeft misschien in zijn waarneming ontzettend veel, versierd met vele vruchten. Maar als de eeuwigheid komt, dan openbaart God, dat was allemaal van mij. Want zo waart gij zelf niet, dan valt ook dat nog weg. Maar die heeft. Ja, dan niet een eigen kracht, een eigen ik, een eigen zin, maar die iets heeft van die olie des geestes in het hart. Die zal gegeven worden. Die krijgt alles. Omdat het begin van dat hebben, dat was de vrije genadegifte des vaders in de schenking van zijn lieve zoon. Die krijgt alles. Die zal gegeven worden. O, daarom, bij de afsterving van de oude mens, dan behoren wij het wel te noemen, allerlei dingen, ook onder ons misschien wel. De Heer is de kenner der harten. En moeten wij elkander wel toeroepen, wij kunnen niet de drinkbeker des Heren en de drinkbeker der duivelen tegelijk drinken, en aan de tafel des Heren en de tafel der duivelen gemeenschap hebben. Dat is onmogelijk. Maar je kunt ook aan de drinkbeker der duivelen deelnemen en toch naar het uitwendige schijnbaar gestorven zijn aan alle zonden. Dan kan het nog. Daarom wilde ik op de grondslagen wijzen, op het begin. Dat is zo bepalend daarin. Het begin, het werk des Heren uit het welbehagen Gods door en in Christus, door de geest toegepast aan het hart. Want je hebt wel eens, ik heb het nooit gelezen, maar de titel komt me voor de aandacht. Van de wedergeborene op zijn slechts en de onwedergeborene op zijn best. Dan zou je ook in deze dingen wel eens van toepassing kunnen brengen. Dan zou er een mens kunnen zijn. En dan gaat het niet om het goed praten van de zonde, maar waar menig godsdienstig mens het hoofd over geschud heeft. Zegt jongen, jongen. En toch, als hij mocht behoren bij dat volk die de doodsteek gekregen heeft, dan zoudt gij deze persoon ook in het verborgene voor God hebben kunnen zien worstelen. Vanwege al die jammer en ellende van die oude mens. Want dan zondigde die toch niet goedkoop. En daarom is ons zulke waarschuwing van nodig. Om niet in het zichtbare alleen te blijven hangen. Maar om ons de betekenis naar de geest voor ogen te stellen. Wat is nu de afsterving van de oude mens? Wat is dat nu? Houdt het in de eerste plaats dit in, zoals velen uit kracht van opvoeding in die sfeer altijd geleefd hebbende, die afsterving van die oude mens hoofdzakelijk omschrijven in een zekere uitwendig verschil. Zodat die vrouw die eerst een groene jurk droeg, nu een zwarte draagt. En die man die eerst een grijs pak droeg, nu een donkerblauw pak draagt. Is dat de afsterving en het zichtbare van de oude mens? Ja, nu moet gij daar niet om lachen. Want voor velen is dit bittere ernst. Die kijken met een scheef oog naar iemand die naar hun gevoelen niet beantwoord in het gewaad, in de kleur van het gewaad, aan hun godsdienstige gedachten. Maar dat is het niet. Maar de tegenstelling daarvan is wel, de andere kant daarvan, wat er wel bij hoort, is als wij in uiterlijke pracht en praal, als we daarin tot een schande over deze aarde gelopen hebben, zoals in deze tijd zo sterk openbaar komt, ook onder het jongere geslacht, als zij zedeloos gekleed waren, met uitgesneden hals en noem maar op, en met rokken die ver eigenlijk beneden alle pijl zijn, dan behoren wij elkander wel voor te houden, dat hoort er wel degelijk bij, bij de afsterving van de oude mens. Dat hoort er wel bij, het eerbaar gewaad. Maar verlies je nou niet in een kleur. Doe dat niet. En verlies je ook niet in een vleeselijke heiligmaking. Dat die man, die opgeruimde man misschien. Ja, dat wordt nou opeens een chagrijn die met zijn hoofd scheef loopt enzovoort. Zo is het niet. Dat heeft er niets mee te maken in die zin. Nee. Nee, maar de afsterving van de oude mens. Dat is niet dat vlees. Dit vlees. Heb ik u gezegd. Dat is ook niet. Dat kleed in die zin. Ik weet wel als je de wereld gediend hebt. In wereldlijke pracht en praal. In de volle zin van het woord. In danszalen of waar dan ook. Dat datzelfde kleed u aan zal klagen. En dat gij het uit zult trekken. Dat wel. Maar wanneer gij onder Gods woord geleefd hebt. Het ook in de uitwendige beademing. En gij waart gewoon netjes gekleed. Van niemand onderscheiden. Dan wil dat heus niet zeggen. Dat je dan het woord zo uit gaat leggen. Gestaag in het akelig zwart. Dat je dan een zwarte jurk of een zwarte jas aantrekt. Nee. Nee, ach, dat is allemaal onze vleeselijke gedachte over die dingen. Daar kun je in het woord kun je dat niet vinden. Dat kun je niet in het woord vinden. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er ontzaggelijk benauwd van. Ontzettend benauwd. Want de mens maakt er nog zo gauw wat van ook. En ik heb het u al eens gezegd, wat Luther menig ergens zegt. De duivel weet niet of dat hij in een nonnenklooster zit, of in een protestantenkerk soms. Zo lopen de mensen erbij. Dat moeten we toch ook eens in onze oren knopen. Dat deze mensen daar zulke heldere dingen over gezegd hebben. Ze hebben afstand genomen van alle wereldlijke praal en alle ijdelheid. Maar die ijdelheid komt ook uit in de vlechtingen des haars. Ook daarin. Niet bestaande in vlechtingen des haars, zegt de apostel. Waar wij dan zo trots op zijn. En wat voor ons een kenmerk is misschien. Daar bestaat het ook niet. Maar in een stille en godvruchtige geest. O, de Heilige Geest kan het best onderwijzen in wat past en wat niet past. Maar zo gauw als het een valse casuïstiek wordt, waarbij wij een laadje hebben en dan trekken we het eens open dit en dan dat, om eens een kaart te voorschijn, een soort kaartsysteem wat mag en wat niet mag, dan loop je zo vast mee als een huis. En je jaagt de schrik erin bij de mensen als ze ooit eens bekeerd zouden worden. En de kinderen in hun jonge dagen, ze beginnen al bang te worden dat ze denken, ik hoop dat ik 80 jaar ben eer dat ik bekeerd word. Want als je bekeerd wordt, dan heb je helemaal niks meer aan je leven. Want dan moet je altijd zuchten en dan moet je altijd een gezicht trekken. Nee, mensen, dat is het echt niet. Dat is het niet. Dat behoort bij de dwaasheid die in ons bloed ingegoten is, om ergens toch nog wat tevoorschijn te willen toveren uit ons boze bestaan. Maar dat is echt niet de afsterving van de oude mens. Want die oude mens, dat is het woord in de Bijbel gebruikt voor onze verdorven natuur. Dat is het. Onze natuur. De uitdrukkingen, het leven, het denken, het bewegen van onze ziel en van al onze zintuigen. Die nu in dienst zijn van de zonde en van de Satan en van de duivel. Dat is de oude mens. Dan moeten we niet zo schuin naar een of ander lichaamsdeel kijken. Want dat is het niet. Maar die natuur waarin wij leven en bewegen, dat is die oude mens die uit Adam stamt. Dat is Adam. Die er zo op aangelegd is om gearmd met de duivel te wandelen. En om zijn begeerte te doen. Want laat je nou nooit wijsmaken dat de godsdienst onnatuurlijke mensen maakt. Die maakt natuurlijke mensen. Niet in de godsdienstige zin van het woord. Zo bedoel ik het niet, maar het woord natuurlijk in de zin van gewoon. Dat zijn niet zulke aparte mensen. Nee. Onnatuurlijk is deze wereld. Dat is allemaal even onnatuurlijk. Daar kan een mens urenlang zich van zijn slaap te beroven om zich te vergapen aan de zottigheid van deze wereld. En daar kan een mens, dat is onnatuurlijk, zijn vrouw en zijn kinderen thuis laten en ergens wat gaan drinken of biljarten, dat kun je toch niet natuurlijk noemen. Dat is de ontwrichting van door de zonde in het menselijke leven. Denk erom Gods volk, dat worden weer gewone mensen. Heel gewone mensen. Geen engelen, geen geesten, maar gewone mensen. Ja dan gaat dat bijzondere gaat eraf. Dat gaat eraf. Dat behoort wel bij de afsterving van de oude mens. Want de oude mens heeft als beginsel ik en nog eens ik. En de hele wereld mag stikken. En de handhaving van zichzelf staat boven alles. Dat wordt gedood. Daar gaat hij aan leren sterven. Hoe langer hoe meer. Nu, wat is nu de afsterving van die oude mens? Wie is die oude mens dus? Zeg dan vrijuit, dat zijn wij, dat ben ik. Zoals wij van nature zijn, leven en bewegen, denken en drijven. Oude mens. Het wil zeggen, het is allemaal ontsproten aan die tronk van Adam. Aan die ene boom. Daar zijn wij allemaal loten van. Dat is allemaal oud. Al bij de geboorte, ja voor de geboorte, oude mens. Wat is nu die afsterving van die oude mens? Er staat afsterving. Ja, je zou het woordje zo kunnen gebruiken. Want er is de aandacht op gevestigd. Opstanding is een ogenblik. Afsterving is een proces. Het is een proces. Ja, en toch moet je voorzichtig wezen. Het is in de praktijk wel waar, maar het woord, het oude woord afsterving, zoals het hier geschreven staat, moet u toch niet te veel de klemtoon erop leggen. Want als iemand gestorven is, dan zeg je ook hij is afgestorven. Want het woordje af zit erin. Begrijpt u? Dus je moet dat ook weer niet aanwenden eigenlijk tot ons eigen gemak, tot een soort makkelijke stoel en denken, nou ja, dat duurt nog wel zo en zo lang. En dat sterven, dat afsterven, want is toch maar een afsterven. Want daar bedoelt de mens ook nog zijn eigen mee. Als hij de doodswalm verspreidt om hem heen. En dat hij zich daarmee dan nog vrij pleit. Die zegt, het is toch maar een afsterving en een proces. Hoe langer, hoe meer. Ja, denk er dan toch ook eens om. Dat het is een afsterving. Dat wil zeggen, het sterven is af. Het is een dood zijn. Een dood zijn voor de zonde. Afsterven, ja, dat moet je heus niet alleen maar uitleggen en denken, goed zo, dat troost en dat sterkt me. Want gelukkig, gelukkig, want anders zou ik het er benauwd van krijgen, als ik op mezelf zie, met al die zonde en al die verkeerde dingen. Het is beter om het er benauwd van te krijgen. Het is beter om het er benauwd van te krijgen, dan om ons op de been te houden, met dat het zo langzaam, langzaam aangaat. Afsterving. Want gij zijt gestorven, zegt de apostel. En uw leven is in Christus verborgen in God. Gij zijt gestorven. Als je de apostolische brieven leest, de boodschap, die gaan uit van de werkelijkheid van de dood. Van de dood, van het gekruisigd zijn, maar ook van het opgestaan in en door hem, die nieuwe mens. Daarom is het ook nog mogelijk om die afsterving vleeselijk uit te leggen tot streling van ons vlees. In plaats dat we het er benauwd onder zouden krijgen en zeggen, o Heere God, hoe is het nog mogelijk dat er nog één zonde, één verkeerde gedachte van u is. Om meer in de onmogelijkheid te verkeren. En om meer daardoor gedreven te worden in die enige borg en middelaar Christi. Afsterving van de oude mens. Hij heeft de doodvonnis in Christus voorwerpelijk ontvangen. Daar is dus de oude mens van dat ganse volk openlijk te schande gemaakt en gedood naar het vlees. Daarin ligt dus de goddelijke aanvang van eeuwigheid in de tijd in Christus. Toegepast door de Heilige Geest in de aanvang in het leven. Nu, wat is de aanvang van dit afsterven van de oude mens? Die aanvang is in de levendmaking of wedergeboorte. Daar is de afsterving van de oude mens. Daar krijgt de Heilige Geest die zondaar vast in zijn alvermogende en krachtige handen. En hij schiet hem een pijl in het hart, in zijn ziel, in die oude mens waardoor hij sterven moet. De aanvang van de oude mens, van het afsterven van de oude mens. Begin dus in die zin niet bij de bewuste rechtvaardigmaking of zo. Maar de afsterving van de oude mens begint waar God de ziel levend gaat maken. Ook niet zoals Kuiper een dormante wedergeboorte leerde. Een sluimerende wedergeboorte. Dat iemand als kind wedergeboren zou zijn en 30 jaar lang misschien de wereld en de zonde dienen en dat het zich dan pas gaat ontplooien. Zo niet. Nee, wij moeten wezenlijk stellen dat bij de wedergeboorte ook de levendmaking, dat daar de afsterving van de oude mens haar aanvang neemt, bevindelijk in het hart van de zondaar. En hij gaat sterven aan alles wat buiten God is. Hij gaat eraan sterven, omdat hij er in Christus reeds volkomen aan gestorven is. Versta dat eens. Het hoofd is er doorheen. Door de dood heen. Nu moeten immers de lidmaten volgen. ja zelfs de minst sierlijke leden. Totdat er geen stukje meer achter kan blijven, die zal moeten volgen in dat leven. Want het hoofd is reeds door de dood heen naar het leven. Daarom de aanvang van die afsterving van die oude mens. Die moet krachtens een goddelijk moeten aanvangen in de levenmaking. Want op dat ogenblik stelt God de Vader deze zondaar in Christus. Hij merkt hem al zo aan en gaat nu alle weldaden aan deze zondaar naar zijn vrije genadebedeling verheerlijken. En als die zondaar nu in Christus gesteld wordt, voelt hij niet aan, dan behoort het niet tot het werk van de mens om eens proberen af te sterven aan de zonde. Maar dan is het een noodwendigheid. Dan is daar een oorzakelijkheid waardoor hij moet gaan sterven. Want wie in Christus is, die zal gedood worden en zijn naar het vlees. Daarom kunnen wij daartussen geen ruimte maken, zoals Kuiper dat deed. Maar wij moeten niet anders prediken dan het oordeel over de oude mens. En we hoeven ons niet bezig te houden met de gedachte, hij kan toch wel wederom geboren zijn. Want dat de mens wederom geboren kan zijn zonder dat hij het weet, dat stem ik toe. Maar dat de mens wederom geboren kan zijn en de duivel kan blijven dienen en zijn eigen weg kan blijven gaan, dat is onmogelijk. Dat kan wel wanneer wij zoals velen dat doen in voorwerpelijke en onderwerpelijke kringen die de wedergeboorte los hebben gescheurd van Christus en de rechtvaardigmaking en de heiligmaking ook los hebben gescheurd van Christus. Daar kan dat allemaal. Maar juist indien wij Christus als de kracht en de wijsheid Gods mogen prediken, dan is daar zulk een rechte weg. Laat uw ogen recht uitzien. Dan is het beter dat wij ons te pletter lopen, dan dat we de leer der zaligheid water bij zouden doen, bij die reine wijn. Dat kan niet. Daarom, wat is de afsterving van de oude mens? Dan zegt de Heidelberger, dat je soms in je leven denkt, als ik me niet bedrieg, en als ik eens bij mijn hart mag wezen, en als misschien zal hij dit. Nee, dat behoort thuis aan onze kant, maar dat is het niet. Dat is weer ons gevoel, ons dwaze gevoel op de voorgrond stellen. Maar de Heidelberger die zegt, wat is de afsterving van de oude mens? Die is er dus, of die is er niet. Het is waarachtig wat God zegt of het is leugenachtig. Laten wij dan leugenachtig worden en zeggen, God heeft gelijk. O God wil me ook tot u bekeren en leren. En leven naar uw goddelijk bevel. Wat is de afsterving van de oude mens? Dat is niet een proberen en een trachten om die te doen uit dankbaarheid. Dat is niet de probeerseltjes van de mens met al zijn tekortkomingen. Nee, dat is waarachtig in Christus, ja en amen. Hij heeft gezegd dat hij het werk zijner handen niet zal begeven nog verlaten, maar dat hij het zal voleindigen, ook de afsterving van de oude mens. Daarom neemt hij een aanvang, omdat hij in Christus volledig aanwezig is. Omdat het kleinste kind in de wieg dat uitverkoren is, en wat bij God zal komen als het gestorven is, gans en al gestorven is aan de oude mens in Christus. Ja, omdat zelfs de vrucht in de schoot der moeder, die het levenslicht nimmer aanschouwde, of het 1, 2, 3 of 8 of 9 maanden was, maar God heeft er een ziel in geschapen bij de ontvangenis. En wanneer zulk een kind zouden behoren tot de gekende des Heren, dan was die vrucht die het licht niet aanschouwde, gestorven aan de oude Adam, aan de oude mens. omdat zij in Christus der zonde afgestorven zijn. Als je tijd voor leven hebt, dan komt er ook een tijd voor sterven. En als wij een tijd van leven bewust, bevindelijk mogen leren kennen, ja, dan zal het ook openbaar komen wat een harde strijd er gestreden wordt. Dat Christus waar maakt in het hart van die zondaar wat in hem al waar is. Het is in hem volkomen waar. Hij gaat het dan ook waar maken in het hart. Er heeft zo'n ongeboren kind geen tijd voor, zou je zeggen. En omdat het alleen maar vrije genade en welbehagen Gods is dat we prediken, daarom kan het. Om Christus wil. Je voelt wel tussen haakjes daarin aan, dat alle systemen van godsdienst hierbij ondersteboven vallen. Van een bewust dit en een mens met medeweten dat en een mens met dit of dat. Je voelt aan dat dat niet bepalend is. Het is wel begerenswaardig om er hier op aarde van, maar bepalend is het niet. Echt niet. Bepalend is alleen het welbehagen des Vaders in Christus Jezus. Hoe zal hij daarin aanmerken? Nu, omdat hij der zonde gestorven is. Omdat hij om mijn zonde, dat is het eigenlijk, personeel, veroordeeld, gekruisigd is, uitgeworpen. Zal dan die Christus, zal hij dan die ellendige aan zijn lot overlaten? Of zal hij in het huis van de duivel inkomen en hem binden? En hem zijn jachtvangst ontnemen en zeggen, ik heb voor hem betaald. Hoeft hij niet langer voor jou te werken. Ik neem hem in dienst. Want ik heb mezelf overgegeven voor hem. De aanvang in Christus volmaakt. Maar hij ontspruit uit de dood van de oude mens, die in Christus vervult, die op Golgotha verworven is. Daarom, er is wel eens veel stof over opgewaaid, over een uitdrukking, die eens Kolbrugge deed als hij zei, mijn bekering ligt op Golgotha, maar het is in de diepste zin waar, het is waar. De bekering van die zondaar ligt op Golgotha. Omdat God de Vader hem daar in zijn lieve zoon bekeerd heeft, daarom mag hij hier beginnen te sterven. Mag er een aanvang zijn. Want denk dat weg, als die bekering daar niet lag, dan zou die nooit bekeerd kunnen worden. Moet alleen verstaan worden wat ermee bedoeld wordt met deze dingen. De aanvang, dat doet God uit Christus. Want hij is er al. En wat hij leeft, dat leeft hij gode. En hij trekt zijn eigen lichaam op naar het leven. Dat zal ook de smarten des doods ontbonden worden. Dat is de aanvang van het sterven van die oude mens. In hem is het volmaakt. De aanvang geschiet in de tijd der minnen. Als hij het hart komt te bearbeiden. Daar moeten we iets naders dan ook van zeggen. De aanvang van het sterven van de oude mens. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. Een hartelijk leedwezen. Er staat een hartelijk leedwezen. Dat betekent, kinderlijk gezegd, een oprecht, een gemeend, een spontaan iets. Geen opgelegd iets. Niet zoals die Baalpriesters die ook schreeuwden en zich met messen sneden. Baal, hoor ons toch. Zo niet. Dat is ook weer allemaal vertoning van het vlees. Een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Hoe is dat dan? Opdat wij niet in de termen der woorden, maar de zaken zouden noemen. Ach, ik weet, de Heer kan op velerlei wegen, kan hij leiden. En daarom kan ik slechts een enkel iets daarvan noemen. Het is dit. Wij leven in onze natuurstaat, maar zo voort, van dag tot dag. Gij zit in de kerk. Gij gaat ter catechisatie. Daar zijn we verblijd mee. Daar zijn we zeer verblijd mee dat op dit ogenblik zoveel de catechisatie mogen bezoeken. En toch, je hoort het en je hoort het niet. Je hebt kwaad, je doet wel eens kwaad, verkeerde dingen. En ja, dat me weer gedaan heb. Je hebt er een hekel aan. Het haalt je naar beneden. De zonde haalt de mens nog verder naar beneden. Ieder hart kent zijn eigen bittere smart. David zegt, jonge mensen, sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Die zo sterk. Daar kan een mens onder gebukt gaan, een ogenblik, onvrede. En toch, nee, toch niet dat hartelijk leedwezen, dat wij God, dat ik God door mijn zonde vertorend heb. Weet je wat dat nu voor een leedwezen is, wat ik eerst noemde? Dat is dit. En dat heb ik van mijn eigen niet gedacht, wat ben ik toch een slappeling. Wat ben ik toch een akelig mens, hè? Het komt mijn eer te na. Dat is nou het kenmerk van de droefheid der wereld. Het komt hun eer te na. Stel je voor dat de mensen dat eens wisten, dat ik zo'n slappeling was. En dat ik over zulke dingen dacht. En dat dat in mijn hart opkomt. Ik zou me geen raad weten, gelukkig dat niemand het weet. Ik trek mijn gezicht weer in de plooi, ik doe mijn jas recht. En ik ga weer heen als een nette, degelijke jonge man of jonge dochter. De droefheid der wereld. Het komt onze eer te na. Kijk, let nou eens op. Nou staat er hier, het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Niet dat ik mezelf naar de laagte gehaald heb. Dat is een bijkomende zaak. Dat is een vrucht van de zonde. Maar ik heb God in het aangezicht geslagen door mijn zonde. Ach, dan wordt zonde tegen God. Tegen die goede God die mij schiet naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Ja, dan is het niet mijn eer, maar ik beledig Gods eer. Ik heb hem beledigd en ik beledig hem altoos weer. Hartelijk leedwezen, wat is dat dan? U is voorgelezen uit de Korinthebrief. Nou wordt dit meestal uit zijn verband gerukt. Want het gaat hier over de bekering bij de voortgang. Let wel. Het gaat hier nog niet in de Korinthebrief over die droefheid naar God in de levendmaking. Maar het gaat in de Korinthebrief wat u voorgelezen is over degene die een weinig tijd van de weg des verstands waren afgedwaald. En door de ernstige vermaning des apostels weer werden teruggeroepen tot het rechte spoor. Maar we mogen het ook toepassen op de aanvang. Een droefheid naar God. Een hartelijk leedwezen. Wat wil dat dan zeggen? Nou, je gaat weer naar de kerk. Of je gaat weer naar de catechisatie. En wat het is, weet je niet. Je hebt altijd gehoord en je hebt nooit gehoord. Maar opeens komt het woord. Komt naar binnen. Het woord komt naar binnen. Stel voor. Dat gaan wij ook nog straks zingen uit Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Je hebt altijd wel een hoop kwaad gehad. Misschien wel. Het kwam je eer te na. Maar nou opeens zingt het woord in uw ziel. Gedenk niet meer aan het kwaad dat ik bedreef. En daar in één ogenblik laat de Heilige Geest. Dat weet je zelf niet. Je zegt niet, nou ben ik bekeerd of nou ben ik levend gemaakt. Maar dat komt openbaar in het leven. Opeens zie je een en al kwaad. De hemelijke zonde stelt gij in het licht uw aanschijn. O God, ik ben u kwijt. Ik zondig tegen u. Mijn boosheid, mijn oorlog, zij is tegen u gericht. Hartelijk gemeente. Ik heb gezonden en gedaan dat kwaad was in uw ogen. Ja, moet je niet zeggen. Ja, dat is bij de voortgang ook zo. Maar je moet niet denken of dat bij het begin gemist wordt. Want juist omdat dat gemist wordt, heb je zoveel mensen die altijd maar zitten te scharrelen. Omdat ze nooit waarachtig zondaar voor God geworden zijn. Dus we moeten echt die kant niet uit om te zeggen, ja, maar dit en ja, maar dat. Het is waarachtig. Waarachtig. Ik heb gezondigd. En dat dat misschien niet altijd even levendig elk ogenblik ingeleefd wordt. Dat is niet bepalend. Maar naar het begin zo is het zuiver een goddelijk werk. Die toch. Ieder ogenblik. Ja, op het onverwacht en ongedacht. Weer die innerlijke droefheid doet gevoelen. Ik ben God mijn schepper kwijt. Kinderen, zie dat eens na in uw leven. Dan is het met het geloof en het gedraaf in die zin, is het gebeurd. Dan ben je wel eens blij dat je alleen op de straat of buiten mag lopen. Buiten mag lopen. En dat je alleen bent voor die hoge God die zo oneindig ver weg is. En dat het hart gevoelt. Nou kan ik nooit meer naar God terug. Want ach, ik kan niet tot de hemel opklimmen. Het is onmogelijk. Ja, zelfs met een gebed op de lippen kan die nog die oude mens niet ombrengen en teniet maken. Ja, dan is er iets van droefheid, van ijver, van onlust. Dan is de zonde de dood. De zonde is zijn sterven. Wat zijn leven was, wordt zijn dood. De Heere gaat de knoop ontwarren en gaat afsnijden. Allerlei touwen die hem verbonden aan alles buiten hem. Hartelijk leedwezen. Ja, dan hoor je de dichter zeggen, mijn zonde maakt ik u bekend. En mijn overtreding bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis doen van mijn zonde. Het hoeft niet met veel vertoon te gaan, kinderen. Denk dat niet, nee. Maar misschien stilletjes op de zolder, als niemand je ziet, dat opeens die pijl gevoeld wordt, die er in het hart geschoten is. En dat je niet kan bidden. Maar o God, wat ben ik toch ongelukkig. Wat ben ik toch dwaas. Wat ben ik toch een ellendig mens. Dat ik nou tegen u altijd. Dat ik u niet kan bedoelen. Dat ik in u niet kan geloven. Dat het alles te dood en ellende is. Ach ja. Dan wordt er gauw een traan weggeveegd. Als je weer beneden komt. Stel je voor dat vader of moeder zou denken dat ik bekeerd was. Of ook als je een ritsering van blijdschap, want let wel. En ik hoop dat de Heilige Geest daarin getuigenis geeft, dat het zo vaak de weg des Heren is, als we onder Gods woord mogen leven. Om zo geruisloos als de zon aan de hemel voortschrijdt. Krachtiglijk dat werk in het hart voor te zetten. Dan kan het zo wezen dat de Heer door de prediking van het evangelie het hart bemoedigt. En dat je ook zo blij een ogenblik bent. Zonder dat je nou durft te zeggen, nou ik heb dit of ik ben dat. Maar dat er toch iets is van die innerlijke blijdschap. Die naam wordt op het harte gebonden. De naam, want hij zal zijn volk zalig maken. Je durft hem misschien niet te noemen. Je durft misschien niet te zeggen, ja maar hij zal mij zalig maken van mijn zonde. Maar toch, de prediking van het evangelie kan verluchtiging geven. Kan een uitzicht geven. Kan het hart verblijden en verheugen een ogenblik. Ja, soms kan het hart zo gesteld zijn in dat hartelijk leedwezen dat hij met zijn hand luistert het kind. Als vader bidt om te horen. Als vader zegt, dierbare borg en middelaar. Dan zegt het hart, amen, zo is het. Ach, en als vader dan vraagt voor zijn arme kinderen. Dan wordt het hart bewogen. Zal die dat ook voor mij vragen? Ja, de Heilige Geest werkt in de gemeente die onder het woord des Heren mag verkeren. Soms, meestal moet ik zeggen, wonderlijk, geruisloos, in het zuizen van een zachte stilte. Daarom, als wij oog mogen gaan krijgen voor die werkingen des geestes, voor die traan die in het verborgene van de wangen wordt gewist door God, kijk, dan worden we bewaard voor die bijzondere godsdienst, die in sommige kringen zo de boventoon viert. Dan vinden we het niet meer zo vanzelfsprekend dat natuurlijk al die mensen onbekeerd zijn. Helemaal niet. Maar dan ga je zoeken naar die vruchten des geestes. O, wat is een vader en moeder dan blij als hij merkt, heel gewoon, dat jullie kinderen voor je naar bed gaat, al was het maar een vers, een paar versen uit het woord van God leest. En dat je je knieën buigt voor God. Kijk, als iemand geboren wordt, dan zegt hij niet, nou zie ik dit en nu heb ik dat. Hij kan niet werken, hij kan niet dit of dat, maar hij ziet alles bewegen. De handjes, de voeten, de oogjes, de oortjes. Hij kan nog niet zeggen wat het hoort. Maar het is wel typisch, daar komt een binding openbaar. Een binding met de moeder. Het kind wordt gevoed. Het kind kent ogenblikken van honger en van dorst. Maar het kent ogenblikken ook dat het in stille tevredenheid gespeend neerligt. Maar het is geboren. Ach ja, het kind kan niet zeggen ik heb een moeder of ik heb een vader. Maar het is een kind, het heeft een moeder en het heeft een vader. Het kind beleeft het, het moet delen in vaderliefde en moederliefde. Zo is het geestelijk ook. Let wel, want al kan het kind er niet in delen, van stonde aan daar het kind is, deelt het in de liefde van God de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat is wat. Al is het hart vervuld met treurigheid en met klagen en dat het hart misschien denkt, ach, ik ben buiten, ik ben buiten, ik hoor er niet bij, dat kan niet. Terstond deelt het in de liefde van God de Vader. Zijn oog is in gunst geslaagd dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Dat wij reden gegeven hebben, redenen en oorzaken, dat hij toorn over mij brengt. Want hij heeft geen lust aan de zonde en aan de goddeloze. Maar daarin heeft hij lust aan gerechtigheid en die zijner gedenken op hun wegen. Daar is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben. Kinderen, ach ja, jullie leven onder het woord, dat is een uitnemend voorrecht als je als kinderen daaronder mag leven. Maar dat is niet de garantie dat jullie de droefheid naar God kennen. Het hartelijk leedwezen, dat is niet de garantie. Daarom komt de ernstige vraag, wat heeft het nu in ons gevracht? Behoren wij nu ook tot degene die bij de aanvang dat goede werk deelachtig mochten worden? In welke stand wij ons ook bevinden, om hier die droefheid, dat leedwezen te mogen kennen. En als je denkt net, oh, het is alles uit mijn gezichtskring verdwenen, door de zorgvuldigheden des levens, en door alle dingen die u in beslag nemen, opeens, onverwacht, daar komt God weer, en hij trekt aan die pijl, en het hart doet pijn. Daar gaan we van zingen. Voor met een enkel woord eindigen. Uit de 79ste psalm. Het 4e vers. Gedenk niet meer aan het kwaad. Dat wij bedreven. Onze euveldaan wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden ons klein getal. door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heere, uw grote naam ter eer, uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons uw genade. Psalm 79, vers 4. Laten we de twee laatste gedachten, de achteruitgang en het einde van de oude mens, zo de Heere wil, bewaren voor de volgende week. En met de aanvang naar huis gaan. Het is een hartelijk leedwezen, dus ook bij de aanvang, bevindelijk in het hart, dat wij God door onze zonde vertorend hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieten. Ach, menigeen zal bij het horen van deze oude bekende woorden toch een ogenblik misschien met weemoed en onlust vervuld zijn. Die in de praktijk van het leven van alle dag zichzelf aan moet klagen. En die moet getuigen, o Heere, dat kom ik nou net te missen. Dat haat en dat vlieden, is dat wel waar? Want ik bemerk bij me, ach nee, eerder een hang en een zien. Naar al het vergankelijke, naar alle zonden, dan een haat en vlieden van alle zonden. Wat kan het hier in de waarneming in het hart laag aflopen? In schaduwen des doods. Dat hij ook daarin zulk een lage stand in gaat nemen voor het aangezicht des Heeren. Het is hem alles vreemd. Waar hij misschien nog aan heugenis aan heeft. Dat hij dit niet en dat niet en zus en ach. Hij voelt het zo niet meer. En ach, dat goede werk dat aangevangen is uit de volmaakte aanwezigheid in Christus van de dood en de opstanding van de oude mens. Dat lijkt soms alleen maar een aanvang te hebben en geen voortgang. Maar gelooft gij dat dan? Het zij u tot troost, onze tweede gedachte was niet de voortgang, maar de achteruitgang. De achteruitgang. De achteruitgang van de oude mens. Want de achteruitgang van de oude mens, die zal daarin openbaar komen. Dat ge zulks nu ontdekt. Want ach, de natuurlijke mens, die verstaat niet de dingen die des geestes zijn. Maar ook niet de dingen die van zijn eigen hart zijn. Het is hem een dwaasheid. Hij lacht overal om. Alleen wanneer zijn eigen eer in het gedrang komt, dan zou hij zijn verstand verliezen, die arme mens. Dan zou hij een eind maken aan zijn leven, als hij ontroond werd uit zijn ingebeelde levenswandel, die goed is in zijn ogen. Maar wie gaf u dan dat te kennen, die achteruitgang? Hoe komt het dan dat gij voor God uzelf aan moet klagen? Is dat dan niet dat uw ogen geopend zijn? Is dat dan niet de vrucht van dat gij toch in Christus aangemerkt zijt geworden? En dat gij daarom het mag zien hoe ongelukkig het gesteld is? En dat er geen andere weg overblijft? Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ach, uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Ook straks in de ervaring, als ze vluchten, smadelijk vluchten. En ieder naar het zijne, naar zijn eigen weg. Die weg des doods. Want hij heeft gezegd, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij heeft voor hen gebeden. Gij zult me al verlaten. Zo ging het nu bevindelijk. Bij de aanvang ook al. Nochtans ben ik niet alleen, zei u tot troost. Niet de zonde, niet het kwaad, dat niet. Maar het onwankelbare voornemen en werk van God in de tijd, in het hart. Bedenk, het is alleen alles zo anders als wij het gedacht hadden. Vroeger wist ge hoe God u bekeren moest. Als God u bekeert, weet gij het niet meer. Dan klopt er nergens meer iets van. Dan is er veel meer de bevinding. Hoe ben ik zus en hoe ben ik al zo? Daarom laat de vorst der duisternis geen eer aan u behalen. Om uw arme ziel in het kasteel wanhoop neer te drijven. Als gij bij deze woorden uw hart aanvoelt klagen. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. En als gij niet anders ziet dan ellendigheid en verkeerdheid. Ja, om iets persoonlijks te zeggen. Het heeft wel eens baat als het in het geloof mag zijn. Anders helpt het ook niet. Want wij zijn geen tovenaars. Maar soms wil het wel eens baat een ogenblik als de Heer het in het hart geeft. Om te midden van alle ellendigheden die aanschouwd worden. Om er dwars tegenin te schreven. En toch haat ik alle zonden. Ik veracht ze en verfoei ze. In mezelf en in een ander. En als de duivel dan zegt, je liegt, je liegt, je liegt. Het is waarachtig waar. Dan wil het wel eens helpen soms. Als die dat mag zeggen. Door die bediening des geestes in het geloof. Dat ik zo in die dierbare borg en middelaar aangemerkt word. En het is net alsof dan de vijand een ogenblik moet wijken. En op de vlucht slaan. Ze haten ze. Maar zij kunnen het niet zeggen. God zegt het hun voor. Christus, die zal het in hun gaan betuigen. Want zij moeten zeggen. Daar zelfs mijn hart mij aan moet klagen. Wie zal bestaan in dat gericht? Is nu dat werk wat in hem volmaakt is. In uw, in mijn leven aangevangen? In hem is een volheid. Waar mogen wij dan behoren? Waarvan hij getuigenis geeft. Ik wil niet dat deze in het verderf dalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Dat er een pijl in het hart ingaat. Dan hoop ik dat de Heer die lijnen elke keer maar weer strak aantrekt. Want hoe ge u ook wringt. Al zou het duizendmaal over de kop gaan in uw leven. Gij zult toch ervaren. Wij zijn van hem. Hij kan er nooit meer uit. Als die handen zich over hem hebben gesloten. Ja. Ik hoorde iemand zeggen. Hij zegt ach. Het is alsof daar iemand staat. Een kind. En er komt een groot mens aan van achteren. En die slaat zo zijn armen om hem heen. En ik kan niks meer beginnen. Zijn armen hangen zo. Wie is dat nu? Dat doen de kinderen wel eens. Wie doet het nu? Ja, oh, dat is nu genade. Dat is nu de ontferming van God. Hij vat ze aan. En hij laat ze nooit meer los. Ook niet waar zij loslaten. Ook niet waar ze zichzelf moeten aanklagen. Hij die een goed werk begonnen is. Hij gaat het ook voleindigen. Wees er dan niet te hoogmoedig voor. Als de Heere komt te zeggen. Als ge eens bekeerd zult zijn. Zo versterk uw broederen. Amen.